Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Ebola en burgeroorlog in Afrika. Bloeddorstige rebellen en Europese huurlingen terroriseren een dorp vol hulpvaardige Chinezen. Maar onze held Leng Feng redt hen met zijn blote handen van de barbaren in
Wolf Warrior,
Wolf Warrior 2. Een van de allerslechtste films ooit. Bij die nationalistische Chinese kaskraker worden de Wolf Warrior diplomaten genoemd, die nu China's verhaal verkopen in corona, de propagandaoorlog. Binnenkort op uw scherm. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met uw actiehelden, Arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is Henk Schulte-Noortholt, sinoloog en auteur van China en de Barbaren. Die barbaren die in Wolf Warrior dus een koekje van eigen deeg krijgen. Welkom.
Dankjewel.
Had jij hem al gezien, Wolf Warrior 2?
Ik heb hem niet gezien, maar ik heb hem al van gehoord en de trailers gezien.
Dat tip voor het weekend dan.
Chinese Rambo.
Zoiets, ja. Zeg, Henk, wat is dat verhaal dat de Chinese staat en die Wolf Warrior diplomaten over corona aan ons proberen te verkopen?
Ja, China heeft het transparant en goed gedaan. En China is dankzij de zegeningen van het socialistische systeem ook veel beter in staat om massa's te mobiliseren en dit snel de kop in te drukken. Ja. Dus na de aanvankelijke chaos in Wuhan, die natuurlijk ontstond met de uitbraak van het virus, eind december of eerder, wie zal het zeggen, heeft Peking die propagandateugel strak in handen genomen. En dit is nu het verhaal naar de wereld wordt uitgedragen.
Ja, is ook
en
wel een mooi verhaal.
Geholpen door een hele assertieve diplomaten. Die inderdaad als wolf warriors niet alleen ontkennen dat China iets fouts heeft gedaan, maar ook in de tegenaanval zijn gegaan en hebben gezegd, joh, het is helemaal niet zeker of dat virus in China is ontstaan. Ja. Misschien is het wel in Amerika ontstaan, dus verwarring zaaien.
Ja, Bob Arjan, dit is de strijd die nu, de fase die we nu ingaan, die van wat de waarheid is.
Nou ja, wat je gewoon ziet is dat er nu wordt geprobeerd om duidelijk te maken dat het Chinese systeem echt superieur is en dat iets is waar de rest van de wereld zich aan kan spiegelen. Maar als ik gewoon zie wat er op dit ogenblik aan de hand is, ja, dan is het propaganda. Maar dan spelen bijvoorbeeld ook cijfers een hele belangrijke rol bij die propagandaoorlog. Hè. Dus China die zegt, ja, we hebben tot nu toe 84.000 infecties gehad. Er zijn 3300 doden gevallen. Moet je nou eens kijken wat er gebeurt in de Verenigde Staten met rond de 400.000 Spanje, Italië, meer dan 135.000 per land. En wij hebben zo snel ingegrepen dat dus er nu sprake is van het onder controle zijn van die uitbraak van dat virus. En ja, daar kun je natuurlijk wel twijfels bij zetten, omdat het zeer de vraag is of die cijfers wel kloppen die China aan het produceren is.
Ja, ze hebben zelf ook onlangs toegegeven dat ze toch iets te laag hadden ingeschat of te laag hadden doorgegeven oorspronkelijk.
Maar weet je wat nu de cijfers zijn, Henk?
Nou, dat ging in ieder geval Wuhan ging met 50% omhoog.
Dat is nogal wat.
Die druk wel, maar het is natuurlijk een strijd om de cijfers, dat klopt.
En nog steeds zijn volgens mij die cijfers onwaarschijnlijk laag, toch? Zelfs na die verhoging.
Ja, omdat ze natuurlijk volgens eigen zeggen zo snel en zo adequaat hebben ingegrepen. Daar valt nog wel het een en ander op af, de dingen trouwens, omdat te lang ook dit onder de pet is gehouden. Maar ja. Ik moet echt wel grote vraagtekens zetten bij de cijfers, ook bij de bijgestelde cijfers die gepresenteerd worden.
Zeker. Dat is een van de strijdpunten tussen Amerika nu ook. Die dringen nu aan op een onderzoek ook, hè? Een echt, laten we zeggen, een bodemonderzoek. Van wat zijn nou de sporen van dat virus? Je hebt een paar theorieën. Hè? Eén is van die markt. Je hebt een conspiracy theorie. Van het is een gemaakt ding. Geëngineerd op dat beruchte laboratorium in Wuhan. En dan heb je nog een soort tussentheorie. Van ja, het is misschien gelekt uit dat laboratorium. Misschien niet met opzet. Niet als biologische oorlogvoering. Maar het is wel door slecht management gelekt uit dat laboratorium. En op die vraag willen de Amerikanen een antwoord hebben. En ik vind dat Een hele goede vraag. Alleen dat kan dat systeem, het communistische systeem, helemaal niet toestaan. Want stel dat er dingen boven water komen, dat er inderdaad veel meer doden zijn, wat toch heel waarschijnlijk is, dan hebben ze gefaald als communistisch systeem. Dus die hele propaganda gaat er ook onderuit, omdat ze het zo goed hebben aangepakt.
Maar het was toch eigenlijk al bekend dat ze hebben gefaald, en dat die arts dokter Li Wenliang, die het had ontdekt, dat die het hele geheimhoudingsproces, dat was toch al bekend? Dus hoe kan je daar nu dan op terug proberen te komen?
Nee, nou, ze hebben gezegd dat in het begin was er niet goed aangepakt. Die dokter Li Wenliang die had gezegd, het is een ernstig verhaal. Er is een ziekte, zei hij al, wat van mens op mens overdraagbaar is. Maar dat was nog in de fase dat het bij de Wuhan-autoriteiten lag. Zeg maar eind december, begin januari. En dat is later ook toegegeven door Peking. En toen zijn ze dat hele verhaal gaan herschrijven. Maar in die eerste fase was niet bekend van hoeveel doden er al waren gevallen. Dat is nu inderdaad de discussie meer.
Ja, ik denk dat ze dat hele verhaal over hoe dat virus ontstaan is gewoon willen wegpoetsen. En dat eigenlijk een discussie is die ze gewoon niet aan willen. Want dat betekent dus inderdaad dat ze ook moeten toestaan. Dat moet je zien wel buitenlandse waarnemers, buitenlandse onderzoekers moeten worden toegelaten om te kijken wat er echt is gebeurd.
En het gekke is, eigenlijk doen ze het heel onhandig. Hè? Want ze proberen dus die afschuwelijke feiten over november, december, januari, proberen ze helemaal weg te poetsen. Terwijl ze het daarna hebben ze het, omdat het een rigide systeem is natuurlijk, met al die sensoren en zo, hebben ze het eigenlijk heel goed aangepakt. Zelfs sterker nog, ze hebben het beter aangepakt dan welk ander westers land ook. Want wij hebben helemaal niet overal die sensoren hangen. En die klinieken. En dat je gelijk ook, als je een koortsverhoging hebt, dat je naar zo'n koortskliniek gaat. En ze hadden veel beter kunnen toegeven. En dan kunnen zeggen, maar kijk eens, we hebben wel een heel goed systeem nu bedacht. Probeer ons maar dat maar te imiteren.
Ja, nee, dat doen ze ook, omdat het lage getal wat zij presenteren van die 84.000 infecties die dan misschien weer wat hoger zijn geworden, dat wordt uitgelegd als het ultieme succes van het systeem dat ze hebben opgetuigd met z'n allen. Snel ingegrepen en vervolgens hebben ze het zo gedaan dat die uitbraak onder controle is gekomen. Nou ja, of dat waar is, dat weten we natuurlijk niet.
Is die propaganda nou vooral voor binnenlandse consumptie, of moeten wij ook onder de indruk zijn van de goede aanpak van de partij?
Wij. Heel duidelijk. Hè? Daarom gingen ze naar Italië met dat grote vliegtuig, weet je nog? Dan gingen ze allemaal kapjes brengen die over
met mondkapjes
leken te zijn en zo. Nee, dat is heel duidelijk een PR-offensief. Het lijkt alsof de Chinezen ook hebben bestudeerd hoe de Iraniërs en de Russen en Amerikanen dat allemaal doen. Hè? Want ze zitten heel erg op die lijn van de propaganda tegenwoordig.
Ja, en ook op met Twitter-trollen en zo. Hè? Een beetje het Russische draaiboek hebben ze uit de kast getrokken, lijkt het soms.
Ja, klopt dat, Henk?
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ze het goed bestudeerd hebben. Maar dat propaganda al vanaf het begin van de Volksrepubliek altijd dat als een wapen voor het verkrijgen en later het behoud van de macht. Naast tegen de Binnenlandse Veiligheidsorganisatie en de partij zelf zijn het een van de vier wapenen die continu worden verfijnd. En in feite is het in eerste instantie voor eigen bevolking om die maar continu voor te houden waarom zij aan de macht mogen zijn en waarom het socialisme zo goed zou China zou zijn. Het beste systeem. En daarbij passen ze continu hun technieken, hun vaardigheden aan. Disinformatie, ik heb het nog niet eerder gezien, maar we hebben het nu gezien met de theorie die door Buitenlandse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken van China is over de oorsprong van het virus. Dat zou voortkomen uit die Amerikanatie aan Wuhan, die voor die militaire spelen in oktober vorig jaar. Ja. Dat hebben ze echt serieus gesuggereerd. Dat is niet een rare internettheorie, maar komt op het ministerie van Buitenlandse Zaken zelf. Op Chinese media waren filmpjes te zien over dankbare Italianen die op de balkons van Europa dansten. Dank u wel China.
Oh, dat was ook genept met het Chinese volkslied of zo, toch?
Met Chinese volkslied, ja. Dus ze hebben zeker leren ze van de Russen en de Amerikanen. Ik denk vooral de Russen trouwens, maar
hoe je dat. Nou ja, goed, als je ook kijkt naar die officiële sites van van China, China Daily en dat soort clubs.
Ja.
En je kijkt dan wat daar voor opiniepagina's over worden geschreven. Dat is tamelijk indrukwekkend hoor. Dat, wat mij opvalt is dat het allemaal dezelfde boodschap uitdraagt. Het Westen is fout, China is fantastisch. Ja. Ja. Wat we ook weten is dat er eigenlijk al een hele tijd trollen bezig zijn om de communistische partij ja, eigenlijk op de hemelen. Is dat ook niet dat 50 cent leger, Henk? Dat zijn die groep mensen die wordt ingehuurd door de communistische partij om allemaal leuke dingen over de partij te zeggen, onder andere op Twitter. En daarvoor krijgen ze volgens mij ook 50 cent per geslaagde actie. Ja. Dat is in, is in 2004 is dat volgens mij opgericht.
Wow.
En dat zijn wel bijzondere dingen hoor, die aan de hand zijn. Dus ze hebben al wel ervaring hoor op dat gebied.
En ik las ook een stuk dat vanuit de Franse ambassade, de Chinese ambassade in Parijs, dat er ook gewoon heel bewust allemaal propaganda wordt bedreven. Dat heeft natuurlijk ook, dat kan ook als een boemerang werken, hè?
Dat ben ik met je eens, Arend Jan, want ze hebben ook gezegd, ze hebben ook de deplorabele toestanden van de Franse bejaardentehuizen, zeg maar, in de kaart gesteld. Dat ze China veel beter doen. En toen is die Chinese ambassadeur daar in Parijs is op het matje geroepen van dat hij veel te ver is gegaan. Dat klopt. Ik heb wel de indruk, dat vind ik ook interessant, dat je hebt oudere diplomaten in China, Chinese buitenlandse dienst, zoals meneer Tsui, de Amerikaanse ambassadeur, of de Chinese ambassadeur in Washington, die heeft openlijk gezegd in een interview met een Amerikaans blad, ik weet niet even niet welk, maar dat het fake news was, dat het onzin was, die theorieën, dat het in Amerika ontstaan zou zijn.
Ja, dat klopt.
Op zich interessant dat er vanuit dat gesloten systeem verschillende boodschappen komen. Dus het zijn misschien jonge diplomaten die een beetje te hard lopen nu. En dan weer door de ouderen worden teruggevlogen.
Ja, de Wolf Warrior diplomatie is dus nogal van dik hout, zaag met planken. Maar werkt het ook goed als dan dus er zo veel irritaties van komen, bijvoorbeeld in Europese hoofdsteden?
Volgens mij niet, volgens mij niet. Ik denk dat het zo'n ronkend verhaal ten eerste, dat valt niet zo goed in Europa van wij hebben het beter op orde, ons systeem is dus beter. De EU heeft juist gezegd vorig jaar in een document, we zijn een systeemrivaal. Als je dat systeembreed is, dat vinden ze vervelend. Het toont ook de afhankelijkheid aan van Europa, van goederen uit China met name, maar ook andere landen, voor medische goederen. En dan, ja, dat is een Europese commissaris van waarde transparantie. De Griekse mevrouw heeft gezegd van nou, we moeten self-sufficient worden. We moeten ook op dat terrein gaan ontkoppelen. Iets wat al langer gaande was natuurlijk. We kunnen niet afhankelijk van die Chinezen zijn wat dit betreft. Dat is veel te vitaal. Dus ik denk uiteindelijk dat het per saldo, jij hebt een paar cheerleaders, hè? Je hebt meneer Orbán in Hongarije, je hebt die man in Servië, die president, die overslaat van bewondering voor China. Maar dat zijn er niet veel. De meerderheid, ook meneer Salvini in Italië heeft gezegd dat toen China die coronacrisis heeft aangekondigd, een misdaad tegen de menselijkheid is. Dus dat is nogal harde taal.
Zou het kunnen dat corona juist het Westen tegen China verenigt, eindelijk?
Ik denk het, ja. Vind je dat dat best zou kunnen?
Ja.
Als we nou even doordenken, dat meneer Biden wordt gekozen. En meneer Biden heeft net gezegd, je bent veel te slap voor China geweest. Je prijst Xi de hele tijd. Xi Jinping is toch his best and greatest friend? Dat roept hij iedere keer. Ook om die handelsdeal te redden natuurlijk, voor zover het nog te redden valt. Maar hij zegt, jij bent degene die soft is op China. En wij moeten duidelijke stelling nemen.
Het is inderdaad interessant dat China doet wat verwacht werd. Dus er was voorspeld dat China van deze crisis gebruik zou maken om zijn positie te verstevigen. Dat wordt ook gedaan. Kijk wat er gebeurd is in Hongkong. De afgelopen dagen, er zijn mensen uit de oppositie
wat was daar aan de hand?
In de bak gegooid. Kijk wat er gedaan is in de Zuid-Chinese Zee. Daar is een, laten we zeggen, zijn nieuwe districten in het leven geroepen die gekoppeld zijn aan een stad in het zuiden. En daar vallen nu hele delen van de Zuid-Chinese Zee onder. De Filipijnen zijn niet echt geamuseerd. Die hebben al een klacht ingediend tegen wat hun grote vriend is, China. Om te zeggen, ja, dit accepteren we niet. Dus je ziet dat China nu een aantal stappen neemt in combinatie met een propagandaoorlog die echt heel erg verkeerd aan het vallen zijn.
Ja.
Met andere woorden, wat je dus hier ziet, is dus een China die zich gedraagt zoals voorspeld werd, probeert gebruik te maken van de crisis om zijn positie te versterken, maar dat valt inmiddels zo op. Dat tot enorme reacties leidt ook in het Westen. Als je hoort wat Borrell heeft gezegd, de buitenlandbaas van de Europese Unie, die zegt ja, hier hebben we te maken met een land die gebruik maakt van deze crisis om de Europese soevereiniteit te ondermijnen. Nou, dat is een stevige taal hoor, van een hoge EU-functionaris.
Ja. Zouden de Chinezen dit nu ook durven, omdat ze de percipiëren dat Trump wel heel erg veel steken laat vallen bij de bestrijding van het virus?
Nee, de perceptie is, eigenlijk is dat dezelfde perceptie als die 10 jaar geleden speelde tijdens de financiële crisis. Daar gebeurde precies hetzelfde. Ook toen heeft China, maar ook Rusland, die hebben gebruik gemaakt van de perceptie dat het Westen verzwakt is. En het Westen is ook verzwakt. Dat moet ook gewoon absoluut gezegd worden. Dus dat is in wezen hetzelfde. Alleen ze doen het nu zo opzichtig dat men nu zegt van ja hoor eens, dit willen we niet meer. En met name wat er gebeurt op dit ogenblik in Hongkong en de Zuid-Chinese Zee, dat heeft er ook toe geleid. En zo zwak is Trump ook niet meer, dat hij direct 2 oorlogsschepen het gebied in heeft gestuurd. Dus wat daar nu gaande is, al onttrekt zich natuurlijk helemaal uit het zicht, aan het zicht van de traditionele media, om het maar zo te zeggen. Je moet echt goed zoeken wat daar aan de hand is. Maar het onttrekt zich aan het zicht, maar het gebeurt wel en de reacties van Amerika zijn er ook naar.
En ik denk ook dat het in Europa doorslaat hoor, dat het ook averechts werkt in Europa. Van je wil gebruik maken van de coronacrisis in de wereld, dan toch doorpakken met die strategische doelen, zoals China tenminste ziet, hè, dat Hongkong van stuur krijgen. Die AMI-discussie uitwissen daar, de Zuid-Chinese Zee inderdaad, administratief geherschikt, zoals Rob net zei. Dat zijn lange termijn doelstellingen die ze nu volgens klassiek Chinese oorlogstactieken tijdelijke periode van de zwakte proberen door te pakken. Maar het werkt uiteindelijk averechts. Want wat willen ze met Europa? Ze willen Europa eigenlijk loswerken van Amerika. En met Trump hebben ze natuurlijk heel veel kansen.
Ja.
Maar ze gaan te ver daarin aan de propaganda in Europa en B door die acties die toch ook onder Europa zelf wel hebben veroordeeld. Van ja, we laten ons niet voor jullie karretjes spannen. Dat is nu wat die irritatie volgens mij in Europa ook is. Dus het omgekeerde effect zou wel kunnen plaatsvinden. Dat Europa zich sterker verenigd voelt. En dat, wat ik net zei, dat is natuurlijk niemand weten wat er gebeurt. Maar als daar een democratische kandidaat komt, die net zoals Obama meer denkt in termen van hoe kan ik met bondgenoten en samenwerkingsverbanden die Chinese opkomst indammen. En niet alleen America first. Dan heb je een positie die Amerika, die de Chinezen erg vrezen, namelijk een verenigd front, zoals zij het zien, tussen Amerika en Europa. En dan staan ze toch zwakker. En dat willen ze voorkomen. Hun acties gewoon tenen op hun eigen voeten. Dat is heel interessant.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Igor Reitsma. En onze gast is sinoloog Henk Schulte-Noordholt. De coronacrisis zal natuurlijk gigantische invloed hebben op alles wat daarna komt. Alleen is het gek eigenlijk dat we niet weten wat dat dan is, die invloed.
Geopolitiek zal het ongetwijfeld effecten hebben. En dat heeft te maken wie eigenlijk als winnaar uit die crisis boven komt drijven. Met andere woorden, wie doet dit het beste? Dit is precies het narratief van China die zegt van wij doen dit het beste. Maar dat moet allemaal nog wel bewezen worden. Want China die kan er wel goed uitkomen. Maar als ze vervolgens hun spullen niet kunnen exporteren naar Europa en Amerika, ja, dan gaan ze nog ten onder, bij wijze van spreken. Hè, dus het is gewoon veel te vroeg om dat te kunnen zeggen. Wie heeft straks de zaken het beste onder controle? Wie is in staat om het snelste terug te gaan naar normaal? En wie kan feitelijk zijn economie zo snel mogelijk aan de praat te krijgen? En dat ligt wel in belangrijke mate ook aan de oplossingen die je kiest. Maar daar valt op dit ogenblik nog steeds niks over te zeggen wie die race gaat winnen.
Ja,
Ja, wat ik lees is dat de Chinese economie is zeer afhankelijk van de export. En dus van een terugval van de vraag vanuit het Westen is voor China is daar zeer kwetsbaar voor. Dat geldt natuurlijk voor Amerika en Europa zelf ook. Maar in China geldt het a fortiori, lees ik overal. Dus dat betekent dat ze economisch nu echt hele serieuze klappen krijgen.
Ze krijgen klappen. De werkeloosheid neemt enorm toe in China ook. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor de communistische partij. Want waarom wilden ze altijd 8 en later iets minder 6% blijven groeien per jaar om die enorme bevolking aan het werk te houden en te zorgen dat er geen instabiliteit zou ontstaan?
China heeft die groei nodig om ervoor te zorgen dat dat sociale contract tussen de leiders in, laten we zeggen, de verboden stad en de mensen in het land in stand blijft. Dus met andere woorden, ze moeten leveren, ze moeten welvaart leveren. Gebeurt dat niet, dan zou die hele boel kunnen imploderen. Hoe groot acht jij de kans, Henk, dat dat implodeert?
Moet ik te zeggen, de economische groei is inderdaad de basis van de legitimiteit voor de partij. 60% van de economie van China is in privé of semi-privé handen. En die mensen zijn vaak niet goed verzekerd tegen werkeloosheid. Dus er zijn nu enorm veel acties, ook van de hogerhand in China, naar de banken toe. Van zet nou eindelijk die loket eens open voor het privébedrijfsleven en niet alleen voor die staatsbedrijven. Want die komen altijd wel aan geld, dat die niet kopje onder gaan.
Ja, dat wat ik trouwens ook heb gezien,
dat
Henk.
Dat is super belangrijk. Dus maar ik haak ook even in op het punt van Arend Jan. Inderdaad, die export is heel belangrijk, maar relatief minder dan vroeger. De binnenlandse markt is belangrijker geworden. Maar het buitenland blijft wel heel belangrijk om de technologie te kunnen blijven verkopen. En dan praat je in Europa natuurlijk vooral over die aanleg van die 5G-netwerken. Maar überhaupt ook de grote enorme hoeveelheid Chinese investeringen hier. En dat willen ze veiligstellen. En dat is ook een van de dimensies waarom ze Europa zo belangrijk blijven vinden. Er moet een handelsakkoord komen. En daar sputtert de EU nogal tegen. Want ze willen dat niet op Chinese voorwaarden doen natuurlijk. En er is veel tegenwind voor Huawei in Europa, gezien deze ontwikkelingen.
Hoe komt Huawei nu met allemaal mondkapjes aanzetten, toch?
Ja, als relatiegeschenk, maar dat was nog een beetje doorzichtig al. Dus, dat zijn de twee grote strategische doeleinden, denk ik. Dat die aandacht van die 5G-netwerken. Als Europa had zich toch redelijk onafhankelijk opgesteld van de Amerikanen. Maar daar dreigt nu weer roet in het eten gegooid te worden door deze ontwikkeling, hoe China zich opstelt. Dus ik moet het nog zien. En dat handelsakkoord, of ze dat gaat lukken, dat denk ik ook niet.
Kunnen we zeggen dat we weten al dat de coronacrisis enorme ook geopolitieke gevolgen zal hebben. We weten alleen nog niet welke.
Nou, ik denk dat China er minder goed uitkomt. Dat het vacuüm wat er nu ontstaat, dat ze dat niet goed weten op te vullen. Door de manier waarop ze propaganda bedrijven. En de gaten waar ze inspringen die irritatie wekken. Zoals die Zuid-Chinese Zee en Hongkong waar we het over hadden. Dat ze dat gewoon niet goed aanpakken. En ze zijn ontzettend slim en ze zijn heel machtig. Maar ze begrijpen niet goed hoe wij in het Westen reageren op hun initiatieven. En dat het ons juist net als Brexit zeg maar meer zou kunnen verenigen als Europa dan meer uit elkaar kunnen bereiken.
Het interessante is dat je dat ook in Rusland ziet. Hè? Men begrijpt niet hoe een democratie werkt. Je moet ook vaak uitleggen, dat zal misschien jouw ervaring ook zijn, denk aan Chinezen, maar ook aan Russen, dat een democratie heel erg lang kan twijfelen wat ze moeten doen. En er is geen consensus mogelijk. Dat interpreteren zij als zwakte. Maar op het moment dat er een uitdaging is waarvan iedereen zegt van ja, maar dit pikken we niet meer, of hier moet echt wat gedaan worden, dan moet je eens kijken wat er gebeurt in de democratie. Dan zijn de reacties vaak nog veel sterker. En men gaat nog veel meer achter een leider staan, vrijwillig overigens. Ja. En dat is de crux, dan in een autocratie.
Ik hoorde een prachtig interview met Francis Fukuyama, bekend van het einde van de geschiedenis. Ja. Maar die heeft zich laatst ook uit over deze crisis. En hij zei, de vermogen van een overheid is niet om dit aan te pakken, is niet zozeer of je democratisch bent of dictatoriaal. Je zou zeggen, dictatoriaal werkt beter. Maar hij zegt nee, want het gaat erom of de bevolking vertrouwen heeft in wat de leiders doen.
Exact.
Dan kunnen ze zich in een democratie, dat zien we wel, de populariteit van die leiders zien we omhoog schieten. Rutte, Macron en bijna allemaal. Ja, Trump dan wat minder, maar dat is een uitzondering. Maar die vrijwilligheid en om je te scharen achter je leiders en het vertrouwen dat ze het goede doen, dat is in een democratie, dat werkt sneller en anders. Ja. Inderdaad, in China zie je dat ook niet. Dat is een groot wantrouwen tegen de eigen leiders.
Democratie is, net als het maken van een goede actiefilm, ingewikkeld. Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. En Arthur Hogeveen vraagt, zijn we met een open democratie met veel publieke discussie niet op korte termijn op achterstand, maar op lange termijn wint de waarheid, toch?
Ja, dat is ook goed, maar het heeft dus weinig met de waarheid te maken. Het heeft gewoon te maken met hoe vertrouw je leiders. En uiteindelijk kiezen wij onze leiders en is dat in autocratieën een stuk minder het geval. Daar heb je wel verkiezingen, maar het zijn vaak fake verkiezingen.
Ja, autocratie hebben het probleem van de opvolging altijd. Hè? Wie wordt de opvolger? Ja. In de democratie heb je daar een procedure voor. In Rusland was dat altijd weer of de Sovjet-Unie was dat altijd weer een probleem. En Poetin heeft het ook nu.
Nee, want Xi Jinping durfde zich al maandenlang niet in Wuhan te vertonen. En toen eerst stuurde zijn vice-premier daar naartoe. En de mensen riepen vanaf het balkon allemaal fake news. Er werd gewoon weggehoond door mensen.
Ja,
dat is typisch een voorbeeld om dat te onderstrepen. Het vertrouwen in die dictatoriale leiders is helemaal niet zo groot. Ja. Dus ik ben het eens met die vraag gesteld. Op lange termijn werkt dat beter.
David van Hal vraagt, hoe zien de verhoudingen in de wereld eruit als China de PR-strijd zou winnen?
Nou ja, dan wordt denk ik het Westen, Europa, wordt in belangrijke mate ingepakt. Gaan winnen, maar... Ja, nee, maar de vraag is nu van gaat hij het winnen? Dan wordt Europa ingepakt omdat hij het minste machtspolitiek kan bedrijven. Ja. En dan komt er een strijd met de Verenigde Staten. Ik denk dat ongeveer dan gaat gebeuren.
Ja, dat zie ik ook gebeuren. En dan kan Europa zich denk ik niet, ik weet niet of jij dat ziet op, maar niet eindeloos afzijdig halen of krent uit het pad pikken. Er zal op een gegeven moment een ideologische keuze gemaakt moeten worden.
Ja, of voor Europa stort in of Europa gaat verder integreren. Dat is ook de keuze waar Europa op dit ogenblik voor staat.
Ja.
Joris Teer vraagt, hoe succesvol is het Chinese PR-offensief buiten Noord-Amerika en Europa?
Geen idee.
Ook wel belangrijk. Jij dat heen?
Daar heb ik altijd interessante anekdotes over. De ambassadeurs van 3 vooraanstaande Afrikaanse landen hebben een brief geschreven, diplomatiek protest aangetekend bij de Chinese regering over de behandeling van Afrikanen in China. Met name in de Guangzhou, in Guangdong, in het zuiden, waar er veel zit, handelaar en zo. Omdat ze willekeurig werden opgepakt, geronseld en huizen werden uitgezet, gedwongen werden getest zonder dat ze de resultaten te horen kregen, puur om het feit dat ze zwart waren. En ze dachten als buitenlanders, die brengen nu, eerst hebben wij het virus onder controle, nu brengen die buitenlanders weer naar binnen. Dus dat is niet goed gevallen in Afrika. Dus het is ook in andere landen is het wat moeilijk. Zelfs een Iraanse minister heeft gezegd, die nummers die zijn als een grap, die nummers van China. Die getallen over het aantal zieken en aantal doden. Dus ook daar is het niet een gelopen race voor het Chinese propaganda-initiatief.
Stuiterbol vraagt, waarom buiten westerse mogendheden PR niet wat vaker uit? Ja, als China dan toch een systeemrivaal is, waarom gaan wij dan niet keihard... Ja, maar al die niet. Nederlandse doden, dat is de schuld van Xi. Noem maar wat.
Daar zijn we te fatsoenlijk voor, denk ik.
Ja, ik vind dit wel heel grof. Vind je niet?
Sorry, Arjan. Ja, dat is gewoon mijn... Ja.
Nee, maar als je het doet met dingen die helemaal niet waar zijn, dan kan dat als een boemerang terug. Waar ik voorstander van ben, heb ik al eerder gezegd, is dat je vertelt aan gewone Russen dat bijvoorbeeld de bestaande Russische oligarchen niet helemaal netjes omgaan met staatsgeld en zo. Hè? Of informeren in China over hoeveel geld er nou eigenlijk bij die partij zit. Of bij dat kan wel, dingen die waar zijn. Maar niet dingen die apert onwaar zijn, lijkt me.
Rikert de Velde vraagt, is China op weg om van corona een nieuwe Rijksdagbrand te maken? Die had ik nog niet bedacht. Een casus belli om het unipolaire stokje van de VS over te nemen. Rob, deze lijkt me voor jou.
Nee, Nee, dat is het grens aan complottheorie. Als
ja, ik vond het wel leuk. Ja.
Ja, nee, dat denk ik niet. Nee, daar ga ik ook geen antwoord op geven. Want dat is zo speculatief. Ik denk dat dat niet het geval is.
Nee, ik het ook niet.
Jammer. Nee. Colin Ernst vraagt, wat zou Donald Trump van China kunnen leren?
Nou, hij is een groot voorstander. Hij is altijd sowieso gecharmeerd van strong, hè, sterke mannen.
Ja.
Zeker van Xi en Poetin. De hele body language wat anders. Hij gaat wat nederiger praten. Maar leren, ja. Hij heeft slechts de ene moment. De ene dag valt hij China aan. De andere dag prijst hij het de hemel in. Dus wat hij ervan kan leren, ja, wat hij zou willen leren, maar dan moet hij in het Amerikaanse systeem, komt hij natuurlijk mee weg. Dat hij het wel fijn zou vinden, denk ik, de manier waarop die landen regeerd worden. Geen lastige persconferenties, geen parlement dat je tegenwerkt, ga maar door.
In alle eerlijkheid denk ik dat Trump niet de man is die überhaupt wil leren. Dus ik denk dat die vraag niet te beantwoorden is.
Willen wij nog iets leren van China?
Nou, dat je dus ongelooflijk goed moet uitkijken wat voor strategie je hebt. En dat je dus niet maar in het wilde weg tekeer kunt gaan. En denk dat de mensen buiten China allemaal wel geloven wat je aan het doen bent. Je verhaal over het aantal slachtoffers die coronacrisis heeft opgeleverd. Het feit dat je denkt dat je goede sier kunt maken met de export van mondkapjes en allerlei buitenlandse staatshoofden die helemaal op je lijn komen te zitten. Dat je vervolgens ook nog een keer gebruik kan maken van die crisis om Hongkong in de tank te krijgen en de Zuid-Chinese Zeehalf te annexeren. Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke les is, hoor. Dat je dus niet alles tegelijkertijd moet doen en dat je toch nog beperkingen hebt als je zo'n crisis probeert te beteugelen in je buitenlands beleid.
Ja. Interessant vind ik ook, de Chinezen worden altijd geroemd om een lange termijn perspectief. Hè? Veel langer dan het Westen het heeft. En inderdaad, wat ze dus nu gedaan hebben de afgelopen weken, maanden, is allemaal korte termijn. En het is ook behoorlijk contraproductief. Hè? Het is doorzichtig.
Ja.
Dus ze zijn een beetje de kluts
kwijt. Ja, dat is een heel interessant punt. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens, Arend-Jan. Want heeft me wat verbaasd over China. Daar ben ik er lang mee bezig mee geweest. Ze maken altijd 5 jaren plannen en denk in eeuwen. Ja. Dat is een beetje een cliché. Maar tegelijkertijd heb je een heel mooi Chinees spreekwoord. Dat luidt van de rivier oversteken door de stenen te voelen. Dat wil zeggen, je lanceert iets. En dan, dat is vaak ook experimenteel van karakter. En dan kijk je wat de reacties zijn en dan ga je weer door. Dat gezegd hebbende, denk ik dat China, dat wordt niet helemaal begrepen. Dat onder dat communisme, waar we natuurlijk al sinds 1949 in China waar ze mee zitten, dat meneer Xi heeft een afslag genomen die veel meer confronterend is met het ten opzichte van het Westen dan die was.
Ja.
Dat is deels omdat ze veel meer macht hebben, maar het is deels ook ideologie van onze tijd is gekomen. En we gaan die Sinitische wereldorde of dat tribuutstelsel 2.0, hoe je het wil noemen, dat moment is nu aangebroken.
Ja.
En het is niet een voorfase voor een democratie, dat was onder de vorige president nog een beetje het verhaal. He, geef ons nou tijd voor die economische sociale onderbouw, dan kunnen we politiek ook gaan hervormen. Dat verhaal is verdwenen. En dit is nu de verfijning van de eenpartijstaat en het groot worden en het groot maken van China als wat het ooit was. En dat wordt, denk ik, strategisch nog niet helemaal goed ingeschat in vele westerse kringen. Maar daar zouden we veel meer alert op moeten zijn. Die afslag die binnen China genomen is.
Dit was weer Boekestein naar de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Henk Schulte-Noordholt en tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.